Het is zo moeilijk om over die climax van de bevalling heen te kijken. Maar echt, dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama met alle ins en outs over de baby, waardoor je een echt beeld krijgt van wat jullie te wachten staat. In elke aflevering duiken we ons eigen geheugen in en bespreken de meest gestelde vragen van ouders. We vliegen de onderwerpen aan met kennis en ervaring, onderstrepen de onzekerheden die ons allemaal parten spelen en hopen dat achtergrondkennis jullie eigen intuïtie en vertrouwen doet groeien. Wij zijn Brechtje en Myrthe van Dr. Mama, artsen die je echt goed voorbereiden op de baby. En vandaag hebben we het over het eerste uur met jullie kindje. Oh baby, oh baby, oh baby, baby, oh 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 baby, oh baby. Ja, ik denk dat we het daar eventjes over moeten hebben, want als je de logische lijn hebt van eerst een podcast over zwangerschap en dan over de baby, dan start je natuurlijk met de baby in zijn eerste uur. En dat hebben we allebei 3 keer gehad.
En allebei 3 keer heel anders.
Want?
Nou, in ieder geval anders ten opzichte van elkaar.
Ja.
Door de wijze van geboorte. En misschien ook wel het besef. Ik had het besef niet zo dat dat eerste uur super mega bijzonder. Of überhaupt dat ze dat golden hour of sacred hour. Dat wist ik niet.
Nee. Nee, ik denk sowieso dat dat geldt voor wat zoveel geldt voor alle dingen in het leven. Hoe vaker je iets doet, hoe meer je misschien ook de lading begint te voelen. De derde keer, golden hour, was toch heel anders dan de eerste keer.
Ja, en waar je misschien zou denken, ja, de eerste keer is dat zo'n soort van alles overweldigend. Want dan is het echt de allereerste keer dat je ouders wordt.
Mm-hmm.
Vond ik dat dus eigenlijk niet per se zo. Is het meer dat je bij de derde keer pas besefte hoe belangrijk dat eerste uur kon zijn?
Ja, hoe bijzonder.
Vooral ook omdat ze daarna slapen. En niet echt meer wakker worden of zo. Ja, nee, dus precies. Dat je moment is.
It's your moment, precies. Maar je noemde ook, oké, het is dus heel anders tussen ons. Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, kijk, ik denk dat dat vooral gaat over dat ik de eerste keer een keizersnede had. En dus er geen sprake was van een golden eerste hour.
Mm-hmm.
En zoals ik al zei, was ik me daar niet per se heel erg van bewust. Omdat ik heel erg me realiseerde dat hoe het zou gaan.
Ja, op het moment dit is dat gewoon ik hoorde, wat het was, zeg maar zo.
Keizersnede, nou, dan weet je het. Ja. Ik heb er geen moment bij stilgestaan. En ik vond het dus toen veel minder erg dan nu. Als ik er nu op terugkijk, kan ik wel denken, shit, gemist. Terwijl ik toen dacht, holla die, ik heb een baby, woehoe.
Ja, ja. Ja, I know the drill, nu gaat die baby weg en fix me up, ik zie hem zo direct wel. Ik heb eigenlijk geen seconde over nagedacht.
Nee, en zelfs zo dat ik laatst nog aan Daan vroeg, wat heb jij gedaan in dat uur? Mm. Heb jij die dingen die waarvan ik nu weet dat ik ze wellicht belangrijk zou vinden, gedaan? Dus is de baby bloot op jouw huid geweest? En vooral ook, dat heb ik in een eerdere podcast ook al eens gezegd, heeft niemand anders hem aangeraakt? Ja. Dat is ook wel echt een ding wat vaak in mijn hoofd terugkomt.
Ja, vooral in retrospect, waar je eerst niet misschien mee bezig was, maar dat je nu denkt, oh, ik ben blij dat inderdaad niet gebeurd is.
En misschien ook wel, dat klinkt vast een beetje gek, maar omdat ik nu weet wie mijn kinderen zijn, en op dat moment heb je echt no clue, dat ik denk, mijn dochter en mijn zoon zijn dus in dat eerste uur, ja, weet ik veel, niet als eerste door mij aangeraakt of zoiets.
Ja.
Terwijl ik dat toen, ik interesseerde me echt helemaal geen klont. Ik was gewoon helemaal,
ja, het vind ik wel heel leuk dat je dat noemt, dat perspectief er ook nog zit. Je krijgt een baby, dat is mega indrukwekkend groot. En dat voel je ook direct. Ik bedoel, het is je baby, maar wie je baby is, dat weet je in dat eerste uur nog niet. En daar heb je dus misschien met de jaren ook nog steeds meer een idee bij. Want na een half jaar weet je echt wel wie je baby was. Misschien na een week ook wel. Maar toch komen er altijd nieuwe dingen bij die je daarvoor niet wist. Dat is wel een soort voortschrijdend inzicht. Continu over je eigen kinderen. Wat dus ook emotioneel extra lading geeft. Zoiets?
Ja, ik denk het. En jij dan? Want bij jou heb ik altijd het idee met 3 thuisbevallingen dat het Sacred all the way was.
Nee, de eerste was niet thuis, maar wel polyklinisch. Dus inderdaad, onder begeleiding van de verloskundige. Maar wel gewoon tussen de witte lakens in het ziekenhuis. Ik heb ze dus inderdaad alle drie gehad. De golden hour. Maar zeker niet alle drie zo beseft. Ik denk vooral die eerste keer dat er heel veel ruimte moest zijn voor mijn eigen gevoelens in het stuk. Dat ik dacht, oh mijn god, het zit erop. I did this. En de ontlading daarvan. Maar ondertussen ook helemaal geleefd worden in wat er allemaal nog gebeurt. Dus het afdrogen van de baby. Dat de placenta nog geboren moet worden. Dat je je dus ook toch weer terug moet verhouden naar, oh ja, er moet nog weer van alles. Oh ja, ook, er moet ook hechten of niet. Of je bent nog zo ook aan het intunen op de hulpverlening om je heen. Om wat wordt er van me verwacht. En dan, en dat weet ik echt nog wel, dan komt de echte golden hour. Dat als ze weggaan. Mm-hmm. En je opeens met z'n drietjes achterblijft in de kamer. En dat heeft waarschijnlijk een uur geduurd. En dat is ook een beetje wat er echt protocolair voor staat. Het is gewoon heel belangrijk dat je dat eerste uur krijgt. Dus ze vertrekken eigenlijk altijd. Maar het had ook 5 minuten kunnen zijn. Weet je, er is nog steeds, gaat het zo snel aan je voorbij. En probeer je een beetje dat besef te laten indalen. Wat is er net gebeurd? En zijn we dan nu met z'n drietjes? Plus, wie ben jij dan? Mm-hmm. Ik weet dat mijn oudste, die moest zo hard huilen. Die werd al huilend geboren. En dat je op een gegeven moment dus ook denkt, ah ja, shush. Ja, stil maar. Normaal was dit het moment dat ik mijn baby zo hup afgeef aan de eigenlijke moeder. Als je op kraambezoek bent en de baby gaat huilen. Dat je denkt, ah, ik weet niet wat ik hiermee moet doen. Oh nee, ja, nu moet ik het zelf oplossen. Maar ja, dat je daar dus onwennig in bent.
Ja. Ja, en ik moet ook ontzettend lachen dat jij dus toch zegt dat de golden hour ook echt pas kan beginnen op het moment dat iedereen jullie met rust laat. Omdat je in dat stuk daarvoor, ik geloof dat je het woord ook zei, je wordt nog zo geleefd en je bent vooral bezig met wat er van je verwacht wordt. Dat zei je. Dat is toch bizar. Dat je dus echt pas helemaal aan die bonding of zo kan beginnen op het moment dat je je niet meer zo
bekeken voelt.
Ja. Daarom is het ook zo belangrijk dat iedereen zich uit de voeten maakt. Omdat je anders stiekem toch nog bezig bent met de omgeving veel meer dan met
Je bent natuurlijk continu ook aan het checken. Doe ik het goed? Doe ik het niet goed? En als er iemand nog in de kamer staat, dan wil je het extra goed doen. Want je wil laten zien, hey, I got this. Er zit een enorme kwetsbaarheid in natuurlijk. Dat je ook bang bent dat als iemand daar nog staat en zegt, wat doe je nou? Mm-hmm. Wat dacht jij te doen? Ging jij je baby aanleggen? Of weet je, zoiets. Mm-hmm. Oh, doodeng.
Ja. Ja, en dat je dus ook steeds bevestiging vraagt. Kan ik nu? Mag ik nu?
Mag ik water drinken? Mag ik dit?
Ja. Maar ook mag ik mijn baby
aanraken?
Ja. Dat besef had ik bij de tweede. Dat omdat ze dus ook niet werd weggehaald. Mm-hmm. Dat ik dacht, dat duurde echt een aantal minuten voordat ik dacht, oh, wow, deze mag ik dus pakken. En gewoon kusjes geven. Ja. En op me leggen en zo. Waren
de mensen toen ook nog in de kamer?
Ja, en ik denk dat wat me ook nog te binnen schoot, was dat ik ook nog wel in de echte eerste minuten ook nog wel erg met mezelf bezig was. Mm-hmm. Omdat ik het fysiek zo zwaar had gevonden. Mm-hmm. Dat ik ook echt even moest bijkomen van, holy shit, welke trein is er zojuist over mij heen gedenderd.
Ja.
En dat daar een beetje een soort vacuüm of zo was. Mm-hmm. Met, jeetje, ik kan weer ademhalen en heftig en wat voel ik allemaal. En ik voel me echt een beetje overreden en zwakjes. En dat ook nog even tijd kostte voordat ik kon denken, wait a minute, en daar is ons kind.
Ja, dus de transitie naar, ik ben bezig met een bevalling. Mm-hmm. En ik ben een bevallende vrouw. Naar, ik ben dus moeder van jou. Ik ben ouder geworden van jou. Die kwam eigenlijk pas echt na de geboorte, niet tijdens de geboorte.
Nee, zeker niet. En ik kan mezelf dus ook niet helemaal meer herinneren wat er echt in die allereerste minuten met haar gebeurde. Lag ze bij me? Ik denk het, maar het is ook dus een blur, ook in de pijn of zo, of in de rauwheid ervan.
Ja. Ja, bizar, hè? Nou ja, ik denk dat dat wel heel goed is, juist ook om te horen. Omdat dat golden hour, daarmee voel ik meteen allerlei romantiek. Mm-hmm. En daar voel ik, oh, ja, dat wil je. En dat is zo bijzonder. En zeker als je hoort wat er allemaal goed is in het golden hour. En wat het allemaal betekent. Dan ja, is dat allemaal een soort van in de pocket. Maar het daadwerkelijk doorvoelen of doorleven van dat moment. Dat is denk ik nog best wel... Ja, een utopie, dat wil zeggen meer in retrospect, mm-hmm. ook weer. Dat je denkt, oh ja, oh, dat hebben we dus gehad. Oh, bijzonder. Maar je kan het, de grootsheid ervan ook niet helemaal voelen in dat eerste uur.
Nee, en ik kan dus ook uit ervaring zeggen, als je het niet hebt gehad, is het dus ook niet zo alles overheersend als ik zou kunnen denken. Mm-hmm. Als je nu het belang van dat eerste mm-hmm. wakkere uur met al die signalen en de hechting en het huid-op-huid contact... Ik kan ook wel heel sterk voelen, als dat er niet is, is het niet unsacred of zo.
Nee, het heeft geen afbreuk gedaan aan de band met je kind.
Nee, zeker niet.
Nee, het zou ook bizar zijn trouwens. Ja, ik bedoel, want dat is misschien wel wat er gebeurt in je hoofd. Dat je denkt, oh, dat heb ik allemaal niet gehad. Oh, ik hoorde trouwens laatst zo iets moois. En dat heeft hier denk ik mee te maken. Oké, dit is echt improvisatie van de top of my head. Want dan moet je natuurlijk ook nog bedenken, waar heb ik het gehoord? Het was Dr. Edith Eger. Dat is een vrouw die over de Holocaust heeft overleefd. En daarna psychiater is geworden. En natuurlijk allerlei wezens, levenslessen. Maar die zei, we rouwen niet om wat is gebeurd. Maar we rouwen om wat daardoor niet heeft plaatsgevonden.
Mm-hmm.
En dat... is denk ik wel heel mooi sluitend. Dat als je denkt, oh, waar zit de pijn in de herinnering van... oh, jammer dat je het dan toch niet hebt gehad. En ik denk dat als je dat, daar zo kwam ik erop... naar de grootsheid vertaalt, naar jeetje, dat is me dus allemaal ontnomen. Mm-hmm. Dat heb ik allemaal gehad. En je schakelt daarin door naar, oh, huid-op-huid contact is goed voor de hechting. Heb ik niet gehad. Dan moet je niet doorschakelen naar... dat is dus slecht geweest voor de hechting. Of daardoor heb ik minder goede hechting met mijn kind. En ik denk dat iedereen dat als je echt in ratio kan denken... en van een afstandje kan denken en naar jezelf en je gezin kijkt... niemand zal voelen, oh ja, zie je, daar is het misgegaan. Ik heb altijd iets gemist in de band met dit kind. Maar nog steeds natuurlijk wel de teleurstelling mag hebben... of het rouwende stuk mag hebben op... jammer dat dat niet is geweest.
Ja.
Wel mooi, toch?
Super mooi. Vooral ook dat je wist.
Nou, ja, echt heel knap.
Ja, echt.
Dat brein doet het heel af en toe. Nee, ja. Als je dan nu kijkt naar de derde, de laatste. Ja. Wat is dan. Wat blijft er dan vooral heel erg bij je in dat eerste uur?
Nou ja, dat is dus ook op een bepaalde manier helend geweest voor die twee andere ervaringen waarvan ik niet zo het besef had. In de eerste het überhaupt niet was. En bij de tweede en niet zo het besef had. En misschien dus ook niet zoveel ruimte voelde om daar helemaal in weg te zinken. Maar de les is voor mij ook wel dat als het er wel is, dat dus niet alles bepalend is, terwijl het wel zo kan voelen. Want toen was eigenlijk precies wat jij al beschreef. De grootsheid ervan is zo enorm. En je wordt zo overspoeld door zoveel emoties en dingen die moeten gebeuren en dingen die je ervaart en je lijf. Dat om het helemaal te graspen van dit is het. Ik denk dat die momenten nog heel regelmatig terugkomen. Mm-hmm. Er zijn zoveel momenten geweest dat ik wakker schrok en dacht, oh jeetje, dit is nu echt mijn leven. Dit is echt mijn kind, ons kind. En ja. It's really happening. Veel meer ook in de momenten daarna. En die intieme momenten van huid op huid of aan de borst. Of ook nog zo vaak daarna hebben plaatsgevonden. En dat ik ook nog een heel klein beetje kan voelen. Ja, toen had ik de kans. Heb ik er toen echt alles uitgehaald wat erin zit.
Ja. En dat gaat eigenlijk niet. Nee. Want dat is inderdaad wat je misschien actief probeert te doen. Zeker als je het dan heel goed weet van de golden hour. Dat je denkt, oh ja, dus nu moet ik het allemaal beseffen. Nu moet ik het laten inzinken. Dit is nu forever.
Ja,
ja, echt.
Too much.
Too much. Gewoon maar een beetje kijken. Gewoon maar een beetje ruiken aan je baby. Is natuurlijk alles. Yes. Zo primair hoeft het ook alleen maar te zijn. En dan weten we dat het grootste dingen tot gevolg heeft. Mm-hmm. Maar je hoeft er niks voor te doen anders dan gewoon maar zijn. Ja. Toch?
En voor jou dan?
Ja, als ik kijk naar 1, 2 en 3, dan heb ik dus 3 keer een goede bevalling gehad. Dus alle kansen gekregen gewoon voor het eerste uur. Het besef werd steeds groter. En ja, Jezus, wat vroeg je eigenlijk?
Nou ja, ik vroeg me dus vooral ook af hoe jij dan... omdat we daarin natuurlijk zo gelijk opgingen, dat we ons ook voorbereiden mm-hmm. op ons bedrijf.
Ja,
crazy.
Allebei zwanger waren, ja, van de derde en daarmee...
Maar in ieder geval heel veel stof hadden om over, ja, te praten. En in de voorbereiding samen nog een cursus hebben, ja, gedaan. Met z'n, ja, vieren. Crazy.
Ja.
Ja, of dat dan bijgedragen heeft aan het toch anders ervaren of...
Ja, misschien wel. Misschien ook nog wel dat ik er dus nog meer iets mee bezig ben. Dus ik weet dat ik bijvoorbeeld de navelstreng echt actief heb gevoeld met mijn eigen vingers naar de pulsaties. Vond ik waanzinnig interessant. Nou ja, er was ook gewoon geen vraagteken over. Maar hij kroop echt naar mijn borst toe. Oh, ja. Dat ging gewoon... Ja, ik bedoel, ik had hem ook bijna aan het einde van het bed neer kunnen leggen. En was hij erheen getijgerd voor mijn gevoel. Dat ik echt dacht, je maakt echt sprongen. Je maakt echt beweging. Dat hebben die andere twee niet gedaan. Die gaven wel voedingssignalen, waardoor je op een gegeven moment denkt... Oh ja, ik geloof dat ik nu aan de weer ga met iets met een borst. Maar dat, ja, dat deed hij echt helemaal vanzelf. Dat was heel bijzonder. En dat deed hij eigenlijk al terwijl iedereen er nog bij was. Dus ze waren nog bezig met hechten. En iedereen was nog in de O en de A. En een beetje die nabeleving van die bevalling met... Ja, nou, het was zo bijzonder. Ik zag hem gewoon geboren worden. Wat dan ook. Dat krijg je ook altijd een beetje tijdens dat, ja, moment nog met de hulpverlening. En toen ging hij al naar de borst toe. En, en daarna was het gewoon echt heel lekker zitten in bed. Oh, en ik weet wat ook echt anders was. Is na het eerste uur komen ze dan terug... En dan wordt hij helemaal nagekeken. En dat ging allemaal goed. Maar dan meestal vroegen ze... Ja, wil je hem uitgekleed laten of aankleden? En ik dacht, ja, aankleden. Maar ik heb nooit over nagedacht dat je ook kan denken... Oh, we kunnen ook verder met dit huid-op-huid contact. We kunnen ook gewoon bloot blijven. Nee hoor, doe dan nu maar een luiertje om. Want daarvoor was hij natuurlijk bloot. En kom dan maar weer bij me liggen. En zo hebben we toen de laatste uren... totdat de twee oudste jongens wakker werden... bloot doorgebracht... En daarna pas eigenlijk na die baby een keertje in de kleertjes geholpen. Dus we hebben echt uren huid-op-huid contact gehad. En dat was wel... dat was ook iets wat je jezelf moet gunnen... in plaats van dat je denkt, hoe hoort het? Ja, een baby hoort in de kleertjes voor je gevoel. Ja. Of ja, stel je voor dat hij afkoelt. Terwijl je hebt gewoon je eigen kruik. Je bent zelf 37 graden, dus het is de beste lichaamstemperatuurhouder die er is.
Ik vraag me echt af of dat nou specifiek voor jou en mij is... dat we ons zo proberen te gedragen naar wat we denken dat er van ons verwacht wordt. Want het is wel een beetje een rode draad.
Het is wel een beetje,
ik denk wel dat veel mensen, ook omdat het zo de allereerste keer is... dat je zoiets meemaakt, dat je snel geneigd bent om te denken... ja, vertel me maar hoe het moet. Ja. Of ik doe wat ik altijd heb gezien. Ja. Of dat die beeldvorming toch wel heel sterk is. Nou, laten wij die dan veranderen. Je kunt sacred hours hebben.
Precies. En ook nog uren nadien als je het eerste uur moet overslaan.
Mini-mini-masterclass met dokter Mama.
Het eerste uur na de geboorte wordt ook wel de golden hour genoemd. Baby's zijn in het eerste uur vaak heel wakker en alert. Nemen de wereld in zich op terwijl jullie bezig zijn met het ontzagwekkende besef dat dit jullie kindje is. Het is van groot belang om echt de tijd te krijgen voor die eerste momenten samen. Na dat eerste uur zakken baby's vaak in een diepe slaap en worden ze alleen af en toe wakker voor voeding. Maar laten we eerst even teruggaan naar het allereerste begin. De baby wordt geboren en direct op je borst gelegd. Vaak is je borst vrijgemaakt van kleding omdat huid-op-huid contact de zachtste landing is voor de baby. Terwijl de baby op je ligt en jezelf de opluchting, verbazing of ontlading ervaart, wordt je kindje drooggewreven met een doek. Dit is bedoeld om afkoeling te voorkomen en zo kan er ook direct gekeken worden hoe de baby reageert op prikkels. Want na 1 minuut op deze aardkloot is het alweer tijd voor het allereerste rapportcijfer. De conditie van de baby wordt beoordeeld met de Apgar-score. Een score van maximaal 10 punten, waarbij telkens 2 punten kunnen worden toegekend aan 5 items, te weten ademhaling, hartslag, kleur, tonus of spierspanning en reactie op prikkels. Dit gebeurt op de achtergrond en krijg je als ouders vaak niet per se bewust mee. Je zit ook nog midden in de ontlading en verwondering. Maar voordat dat eerste rapportcijfer wordt gegeven, krijgen baby's een minuut de tijd om te landen. Er gebeurt namelijk nogal veel in een babylijf om de overgang van baarmoeder naar landleven te maken. Zo verandert er van alles in de circulatie van de baby. Er vloeit geen bloed meer terug naar de placenta, de bloedsomloop in het hart verandert door het sluiten van structuren en de longen met al zijn minuscule longblaasjes moeten ontvouwen, terwijl het laatste vruchtwater opgenomen moet worden in de wanden van de longen. Dat zijn nogal wat aanpassingen en daar krijg je dus ook echt even de tijd voor. Baby's waar een krappe score verwacht wordt omdat het einde van de bevalling al een verslechterde conditie liet zien, worden nog scherper in de gaten gehouden en daarvan wordt die minuut niet altijd afgewacht omdat ingrijpen nodig is. Realiseer je wel dat pasgeborenen immens krachtige, gezonde wezentjes zijn die ook na een stressvolle bevalling met een klein beetje hulp een prima start kunnen maken. Vaak is een blik werpen op de baby al voldoende voor de verloskundige of arts om zijn conditie te bepalen. De tonus van de baby is direct te voelen en te beoordelen tijdens de verplaatsing naar de borst. Is de baby slap of is er spanning in de spieren voelbaar? De reactie op prikkels wordt beoordeeld door het droogwrijven. De ademhaling krijgt direct 2 punten wanneer er hard door wordt gehuild, maar ook baby's die stilletjes zijn kunnen een prima ademhaling hebben. Alleen dan moet je wat harder je best doen om dat goed te beoordelen. Het beeld dat baby's op hun kop op hun billetjes worden getikt om te huilen is echt een beetje achterhaald. Ze hoeven niet te huilen. De kleur van de baby is vaak nog niet roze 1 minuut na de geboorte, maar soms nog wat bleek en vaak met blauwe handjes en voetjes. Met 5 minuten is dat meestal bijgetrokken. De hartslag wordt alleen actief gecheckt als de andere items niet voldoende zijn.
Als alles goed gaat met de baby, dan blijft die gewoon lekker bij jullie liggen. De baby is nog verbonden door de navelstreng met de placenta. Via de navelstreng gaat er nog minutenlang bloed naar de baby. Dit bloed zit boordevol ijzer, stamcellen en rode bloedcellen. De baby kan dit goed gebruiken en wint zelfs nog gemiddeld 213 gram aan geboortegewicht. Het is daarom zeer wenselijk de navelstreng pas door te knippen als deze volledig is uitgeklopt. De placenta moet nog geboren worden en indien er schade is ontstaan aan de vagina zal er gehecht worden. Wanneer dat klaar is en de conditie van de baby en jullie allemaal goed is, dan is het tijd dat iedereen de kamer verlaat en dan start jullie gouden uur. Het uur waarin je eindeloos naar jullie baby kan staren, waarin jullie langzaam kunnen laten indalen wat er allemaal gebeurd is, waarin jullie waarschijnlijk nog even in de intimiteit zitten, dat jullie de enige zijn die weten dat de baby geboren is en waarin je lekker huid-op-huid contact hebt. Trek als partner ook lekker je shirt uit, klim erbij in dat ziekenhuisbed of als je thuis bent, gewoon in jullie eigen bed. Huid-op-huid contact is een magisch goed. Het houdt de baby goed op temperatuur, het is een instant stressverlager, zowel voor de baby als voor de ouder. Het boost oxytocine, wat weer goed is als je borstvoeding wil gaan geven. En het is goed voor de hechting. Deze effecten zijn er onafhankelijk van wie van de ouders dit met de baby doet. Dus mocht je als zwangere hier de mogelijkheid niet meteen voor hebben, dan kan je als andere ouder hetzelfde effect geven. En dit geldt in het uur na de geboorte, maar ook in de dagen en weken erna. Dus als je bij 6 weken er helemaal doorheen zit, je baby maar blijft huilen, dan is de remedie die altijd helpt, uitkleden, baby uitkleden en bovenop je plakken. De baby zal in zijn eerste uur ook voedingssignalen gaan laten zien, zoals kreunen, happen, zoekbewegingen met het mondje maken en sabbelen op de handjes. Als je je kindje dan een beetje ondersteunt, dan is het mogelijk dat de baby zelf op zoek gaat naar de tepel, de zogenaamde breast crawl. En aanhapt. Ook bij flesvoeding is dit een goed moment om te gaan voeden, waarbij het voor de baby heerlijk is om nog steeds huid-op-huid contact te hebben. Mochten jullie om wat voor een reden dan ook dit eerste uur hebben moeten missen, realiseer je dan dat je het altijd in kan halen. Huid-op-huid contact, opstarten van de borstvoeding, hechting, het is niet allemaal mislukt als het je niet in het eerste uur hebt kunnen doen. Veel van de voordelen hebben ook op een later moment nog hun effect. Dus kleed je kindje uit, neem het lekker bloot bij jullie. Zorg ervoor dat alle randvoorwaarden er zijn voor jullie om dit te kunnen doen. Creëer rust, een prettige sfeer, geen afleiding van anderen of van eventuele pijn bij jezelf. Omhoog met die pijnstilling en geniet van dit bijzondere moment.
Onder de zegt.
De hobbel is genomen. De bevalling ligt achter jullie en de wondere wereld van de baby is nu echt begonnen. En hoewel bijna te groot om je echt op voor te kunnen bereiden, bespreken wij de meest belangrijke onderwerpen, zodat niemand ooit hoeft te zeggen: waarom heeft niemand mij dit verteld? Wijzer in Verwachting, de podcast, wil jullie voeden met kennis, maar ook realistische verwachtingen meegeven. En dat start al in het eerste uur. Ben je enthousiast over deze podcast? Help ons dan met een recensie of door met sterren te strooien. Stay tuned voor meer.